Yes. Mogen we het gaan hebben over het koninkrijk. Zoekt eerst het koninkrijk en alles zal u gegeven worden. En van de week kreeg ik een mailtje van iemand uit mijn gemeente. En die hadden die tekst gelezen en besproken. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal u gegeven worden. En die hadden besloten, nou ja, als er dan mensen zijn die honger hebben op de wereld, dan hebben ze niet eerst het koninkrijk gezocht. En wat ik dacht, nou, misschien moeten jullie eerst nog maar iets meer het koninkrijk gaan zoeken en zorgen dat mensen iets minder honger hebben op de wereld. Yes, ik ga lezen uit Matteüs 4. Als iedereen die zijn Bijbel bij heeft, hem openslaat. Ik lees uit de herziene Statenvertaling en vanaf vers 12. Ik zie ook wat lichtgevende Bijbels. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zal worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg van naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen: Kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes. In het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En hij bracht bij hem alle die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis. Uit Jeruzalem en Judea. En van over de Jordaan. Tot zover. Het koninkrijk van God. Het onderwerp waar Jezus het meest over heeft gepreekt. Jezus heeft 3 jaar rondgelopen terwijl hij het woord van God preekte. De woorden die hij van God kreeg. En hij had het steeds weer over het koninkrijk. Hier wordt het ook samengevat. Het koninkrijk is nabij. Dat is Jezus' boodschap. En als we Jezus meer en meer willen begrijpen, dan moeten we iets begrijpen van wat hij bedoelt met dat koninkrijk. En ik heb maar een half uurtje. En Jezus heeft er 3 jaar over gepraat. En ik ben Jezus niet. Dus ik ga niet alles kunnen dekken. Ik ga niet alles kunnen verduidelijken. Ik kan slechts een klein stukje laten zien. En ik hoop dat als je dan zelf je Bijbel gaat lezen of de bergreden doorspit, dat je erachter komt, hey, dit is de bedoeling. En dat het woorden van leven mag geven. Dus als je het niet begrijpt, beloof me dan alsjeblieft dat het niet aan mij ligt, maar dat je zelf gaat onderzoeken. Ik kan het niet alleen. Ik hoop dat God mij helpt, maar ga onderzoeken naar het koninkrijk van God. Het is een belangrijk onderwerp. En ondanks dat het een belangrijk onderwerp is, is het heel veel genegeerd in de geschiedenis en in de theologie. De reformatie zegt er heel weinig over. Ja, baptisten zeggen er iets over, maar toch heel weinig. En dat zorgt ervoor dat er nu iedereen het weer zo aan het lezen is, dat er heel veel onduidelijkheid over komt. Er is heel veel verwarring over. Iedereen die heeft zijn eigen idee en deelt zijn eigen idee. Maar ik wil met jullie terug de Bijbel in. En het probleem is dat Jezus het nooit zelf uitlegt. Van nou, ik heb het over het koninkrijk en daarmee bedoel ik dit en dit en dit. Nee, hij gaat ervan uit dat mensen al een idee hebben. En dat idee, dat stelt hij bij door gelijkenissen te vertellen. Nou, stel je voor, je bent een Jood uit de eerste eeuw. Je loopt rond in Israël, in Judea. En je ziet, mijn volk wordt onderdrukt. Er zijn Romeinen, Romeinse soldaten lopen rond. Staan op elke straathoek. Ze vragen belasting. Je hebt er zelf niet zoveel last van, want je bent een visser. Je vangt je eigen eten, je hebt wel iets te eten. Maar je moet toch heel veel belasting betalen. En je hebt familieleden die de gevangenis in moeten. En je hebt het volk heeft het zwaar. En je ziet, man, we worden overheerst door de Romeinen. Wat betekent ons geloof nou nog? En dan ga je naar de synagoge en je komt daar binnen en het zit helemaal vol. Je moet echt door de mensen heen duwen om maar iets te kunnen opvangen van wat er wordt gezegd. En je kunt hem niet zien, maar je hoort, het koninkrijk van God is nabij. En wat doet die boodschap dan met je? Mensen denken, er is eindelijk iemand die opstaat tegen de Romeinen. Dat gebeurde veel. Maar wat je vooral in je hoofd hebt, dat is de Tanach, het Joodse Oude Testament. Dus het is wel interessant om te kijken wat dat zegt over het koninkrijk. En nou, wat is de eerste plek waar het koninkrijk genoemd wordt in de hele Bijbel? Nou ja, misschien niet letterlijk. Maar op bladzijde 1 of 2... Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Heersen. Dat is niet taal die je gebruikt op straat of als je naar school gaat of naar je werk. Als je leraar, misschien heb je wel een leraar die het gevoel heeft dat hij over je heerst. Of een baas die naar zijn werk gaat en denkt, ik ga even over deze mensen heersen. Misschien krijg je dat gevoel van hem. Het is geen positief gevoel. Maar dat is niet taal die je gebruikt. Dat is, voor een leraar gebruik je, hij geeft leiding aan de klas of een manager, maar niet een heerser. Iemand die heerst, dat is een koning. Dat is koninklijke taal die hier wordt gebruikt. God die schept de mens naar zijn evenbeeld. En hij zegt, laat ze heersen. Laat ze koningen zijn over alles wat ik heb gemaakt. Hij heeft de wereld goed gemaakt. Hij heeft bepaald dat het goed was. Tof. Hij ziet en het is tof. En dan geeft hij de mens de macht om daarover te laten heersen en het tot bloei te laten komen. Maar de mens die kiest ervoor om dat niet op Gods manier te doen. De mens wil zelf bepalen wat goed is en wat niet goed is. En we weten hoe dat afloopt. Alles wat tot bloei kwam, dat is weg. De mens moet zwoegen, doornen en distels komen uit de aarde op. Dat koningschap van Genesis 1, Genesis 2 is weg. Het mooie plaatje zijn we kwijt. En God die wil dat herstellen. En wat is de eerste keer dat God koning wordt genoemd in de Bijbel? Hier heb ik het toevallig de vorige keer over gehad toen ik hier sprak, dus dat weten jullie vast niet meer. Het is Exodus 15. Exodus 15, vers 18. De Heere, Yahweh, zal regeren voor eeuwig en altijd. En wanneer zeggen ze dit? Dit is eigenlijk een lied. Dit is het lied van Mozes. Dit is op het moment, het volk Israël was onderdrukt. de farao heerste over ze en hij had hele rare ideeën van wat goed was en wat niet goed was. Hij vond het goed om een compleet volk kapot te maken. En als het voor zijn volk maar goed was, als zijn volk maar rijkdom had, als zijn volk maar veilig was. Maar dat volk Israël dat roept uit naar de Heer en ze worden bevrijd. Er breekt een keiharde strijd uit tussen de farao en Jahwe, de schepper God. Wie komt er uit? Het volk Israël. Het volk Israël. Jahwe, de schepper God, wint. Bekend verhaal. Het is God die het beste met ze voor heeft. En die koning wil zijn van ze. Hij wil dat zij naar zijn heerschappij luisteren. Dus dan worden ze gered en dan beginnen ze te zingen. En dan zingen ze, Jahwe zal regeren voor eeuwig en altijd. Nou ja, hoe ziet die heerschappij eruit? Nou ja, voor een koningsverhaal heb je 3 ingrediënten. De ene is een koning. De tweede is een volk, dat is in dit geval het volk Israël. En het derde ingrediënt is heerschappij. Hoe werkt die heerschappij in het Oude Testament? God die wil over het volk heersen, omdat hij wil dat ze tot bloei komen. En hij geeft ze de wet vanaf een berg. Hij geeft ze letterlijk instructies. Als jullie dit en dit doen, dan doen jullie wat ik wil. Nou, uiteindelijk willen ze toch niet die heerschappij van God. Lange geschiedenis. Een dramatische geschiedenis af en toe. Het volk dat wil alsnog niet Jahwe als koning hebben. Ze willen meer koningen, meer goden. En ze gaan andere goden dienen. En nou ja, God die denkt, oké, als jullie echt willen dat anderen over jullie zullen heersen, dan is dat de enige weg. Het is niet het einde van de weg, maar op dat moment wordt het volk wordt weggehaald door andere volken en ze worden uit hun huis gehaald en ze hebben niets meer. Er is chaos. Alles is kapot. Er is geen hoop meer, want er zijn anderen die over ze heersen. Babylon, Assyrië, Perzië, andere volken die bepalen voor Israël wat ze moeten, wat ze niet moeten. En ze gaan eraan kapot. Er is geen hoop meer. En dan zijn er opeens in die hopeloosheid zijn er mannen met baarden, zo zie ik ze voor me. Dat zijn profeten. En blader even met mij mee naar Jesaja 52. Ik had er een bladwijzer bij, dus ik ben heel snel. En er staat een gedicht. Een gedicht wat dan wordt voorgedragen op het moment dat de stad Jeruzalem kapot ligt, aan diggelen ligt. En de hopeloosheid toeslaat. Wie heerst er nou eigenlijk? Heeft God nog wel macht? En dan vanaf vers 7. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen een stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als Jahwe terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem. Want Jahwe heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Jahwe heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidevolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan. Ga uit haar midden weg, reinig u. U die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan. U zult niet als op de vlucht gaan. Want Jahwe zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt. Die de goede boodschap brengt. Het evangelie. Het evangelie dat God koning is. Dat God de macht heeft. De hoop is niet verloren, ook al ziet het er zo hopeloos uit. En er gaan jaren aan onderdrukking voorbij. Af en toe krijgen ze eventjes hun eigen land terug, maar het duurt niet lang voordat ze weer onderdrukt worden. En dan heb je Jezus. In Matthäus 4. En die roept die boodschap van Jesaja en de andere profeten dat het koninkrijk zal komen. Die kom ik voor jullie tot vervulling brengen. In een vertaling staat hier in vers 17 staat er. Het koninkrijk van God is aan het arriveren. It's arriving. Het komt dichterbij. Je kunt er al wat van proeven. Proeven staat niet in de vertaling, maar dat is mijn eigen associatie. Yes, Jezus die zegt, keer je om, stop met waar je mee bezig bent, want er is iets groters. Alles waar je mee bezig was, dat valt in het niet bij dit koninkrijk van God. En dan in vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea. Hij maakte een wandeling. Als je nog bijbelse grond zoekt om vanmiddag lekker van de zon te gaan genieten, dit is je vers. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers. Namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen. Want zij waren vissers. Dit zijn jochies. Van 14, 15, misschien 16. Vanaf hun 12e worden ze al volwassen genoemd. En hier zitten ze met hun vader te werken. Gewoon in het bedrijf, het familiebedrijf. En dat is eigenlijk hun eigen koninkrijkje. Zij kennen de regels. Er is een bepaalde hiërarchie. Ze weten wie er boven ze staat. Ze weten over wie ze kunnen heersen. Het is overzichtelijk. Er zijn nog meer koninkrijkjes. Je hebt ook het volledige koninkrijk van de Romeinen. Die hadden een flinke. Maar daarbinnen heb je verschillende kliekjes, vriendengroepjes, clubjes. En zij hebben hier hun eigen koninkrijkje. En Jezus die loopt langs en hij roept, kom, volg mij. Jongens die nergens vanaf weten, ze hebben geen idee waar ze aan beginnen. En dat merk je ook. In het hele evangelie worden ze steeds weer, komen ze steeds weer achter dat ze er compleet naast zitten. Zij hebben een bepaald idee van het koninkrijk wat Jezus komt brengen. Hij verzamelt toch een leger om de Romeinen van de troon te stoten. Dat is een beetje het idee. Dat gebeurde vaak. Je had heel veel groeperingen die dat deden. Maar Jezus die blijkt niet zo te zijn. Jezus die roept ze. En dan in het stukje daarna, dan neemt hij ze mee. En dan staat het samengevat. Hij predikte het evangelie in de synagoge. Of hij predikte in de synagoge en hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas alle ziekten en kwalen. Hij doet drie dingen. Hij neemt ze mee op reis. Gewoon jongens die gewoon van straat geplukt. Ja, niet van straat, uit een boot geplukt. En hij leidt ze op. En uiteindelijk start dat een beweging. 2000 jaar later zitten we met grote groepen mensen in gebouwen om hieraan terug te denken. Omdat zij Jezus volgden zonder dat ze wisten waar naartoe. En Jezus doet dus die drie dingen. Hij preekt het evangelie van het koninkrijk. En dat is ook hoe Matthäus de hoofdstukken die hierna komen samenvat. Wij noemen het de bergreden. Matthäus noemt het evangelie van het koninkrijk. Jezus die gaat letterlijk de berg op en hij radicaliseert de wet. Hij gaat terug naar de wortel van de wet. Het gaat om de liefde. Mozes die zei dit, maar ik zeg jullie dit. Het gaat niet om de buitenkant, het gaat om wat er in je gebeurt, in je hart. Uiteindelijk komt dat naar buiten. Uiteindelijk ga je daardoor iets veranderen in deze wereld. We gaan het niet op de ouderwetse manier doen door gewoon op de troon te gaan zitten en mensen te onderdrukken door geweld. Nee, Jezus die is koning door naar Jeruzalem af te reizen. Niet om de wereldse troon te grijpen, maar om verhoogd te worden aan een kruis. Hij draagt daar een doornenkroon. Dat is de kroon die hij als koning krijgt. Hij krijgt een mantel en het is allemaal een grap. Ze pakken het weer van hem af. Ze noemen hem de koning der Joden. En ze weten niet hoe erg ze gelijk hebben. Want die man die daar aan het kruis ging, die heeft vandaag de dag nog meer te zeggen over ons dan dat de mensen die toen leefden hadden. Als wij Jezus volgen zoals de discipelen dat deden, dan wordt het waardevol. We worden gekocht om vrij te zijn en te kiezen voor Jezus, voor zijn koninkrijk. Hij geeft ons zijn macht om samen met hem te heersen over deze wereld als we naar hem luisteren, als we kijken wat vindt hij goed. En dat doen we niet op ouderwetse politieke manier, andere mensen maar dingen opleggen, maar door het verschil te laten zien. Als je echt tegen abortus bent bijvoorbeeld, dan kun je dat heel hard roepen in de politiek, maar uiteindelijk lost het probleem niet op. Als je er echt tegen bent, ga dan iets doen voor tienermoeders. Ga kinderen adopteren. Ga iets doen waardoor mensen zien, hey, maar er is een weg van leven. Er is een manier om te leven die dit allemaal overbodig maakt. Dat is een vorm van politiek waar je niet over aangevallen kunt worden, maar het is de liefde waarop je aangevallen wordt uiteindelijk. En niet omdat je zo erg ergens tegen bent. Laat eens zien waar je voor bent. Laat eens zien wat voor verschil je maakt. En zo zijn het een stel vissersjongens die het verschil maken. Die eerst denken, oh, ik wil aan de rechterkant en aan de linkerkant zitten als hij over dit gebied heerst. Maar het koninkrijk van God is veel groter dan alleen maar een gebied. Er wordt heel vaak gezegd dat we het koninkrijk bouwen, maar die term bouwen, dat is nooit aan het koninkrijk gekoppeld in de Bijbel. Het koninkrijk is de heerschappij van God, Gods macht over ons. Dat is niet iets wat je bouwt, dat is iets wat er is of wat er niet is. Iets wat zichtbaar wordt. Koninkrijk van God. Een van de belangrijkste onderwerpen waar Jezus het over heeft gehad. Iets wat hij zelf heeft nageleefd. Iets waar hij zelf voor stierf om ons vrij te kopen. Om ons deel te maken van dit koninkrijk. Van deze beweging. En ik bid dat wij allemaal onze eigen koninkrijkjes achter mogen laten. Onze eigen, nou ja, we hoeven niet te stoppen met voetbal. Maar als je dan op je voetbalclub hebt, dat is een koninkrijkje. Er is een bepaalde hiërarchie. Er zijn mensen die over anderen heersen. Er is een bepaalde cultuur. Maar met Jezus kun je een tegencultuur zijn. Je kunt, waar je ook bent, op school, op je werk, kun je mensen tot bloei laten komen door Jezus uit te leven. Door Jezus te laten zien. En vandaag gaat Jezus, wandelt hij langs ons, in onze eigen koninkrijkjes. En hij roept, volg mij. En het maakt niet uit of we het nu volledig begrijpen of dat we er niks van begrijpen. Hij maakt het ons onderweg wel duidelijk. Laten wij een tegencultuur zijn. Amen.
U bent de held die voor ons rijdt. U bent de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar boven alle namen.
Oh,